Wat zou jij doen als je slecht ter been zou zijn? Zou je kiezen voor een bionische staart of toch maar die rollator? We leven in een tijd, beste luisteraar, waar wat we ooit als science fiction bestempelden werkelijkheid lijkt te worden. Binnen deze kleine podcastserie, speciaal bedoeld voor niet-beta's, verkennen we het domein van de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Dit is de derde aflevering van Van Mens tot Staart. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Nicole Smet en ik ben nog steeds in gesprek met Christian Esser, creatief innovatiedenker. Christian geeft lezingen om mensen en organisaties te inspireren een eigen weg te vinden in de digitale transitie waarin we met z'n allen zitten. Hoi Christian.
Hoi.
Op je website MrHarder.com schrijf je: met de komst van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, is een nieuw tijdperk aangebroken waarin mensen een nieuwe relatie aan moeten gaan met technologie. Maar, schrijf je, hoe gaan we die relatie inrichten en wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat er geen verkeerde machtsverhoudingen gaan ontstaan? Om met dat laatste, die machtsverhoudingen, te beginnen. Aan het einde van de tweede aflevering zei je dat je nog geen sensoren in je huis wilde, omdat ze door mensen zijn gemaakt. Heeft dat iets met die machtsverhoudingen te maken?
Ja, absoluut. Absoluut.
Vertel.
Stel je voor, nou heb je ineens een huis vol met sensoren. Mm-hmm. En die luisteren constant naar wat je zegt. De bedrijven die sensoren aanbieden, die verzamelen die data. En ik twijfel toch nog een beetje over hun integriteit. Zo simpel is dat. Kijk, met typen geven we al heel veel data weg, hè? Mm-hmm. Maar ik ben bewust aan het typen. Met praten ben ik niet altijd bewust van het feit dat iemand meeluistert. Dus wat er gebeurt is toch wel iets bijzonders. Ik ga ineens dingen zeggen, mm-hmm, die ik niet... Wel bewust zeg, maar niet bewust digitaal wil krijgen.
Ja, precies. En we denken eigenlijk al te weinig na over wat we al intypen met z'n allen.
Ja.
Laat staan wat we nog zeggen.
En ik moet je eerlijk zeggen dat ik soms toch wel advertenties langs zag komen die heel erg te maken hebben of hadden met een gesprek die ik daarvoor had. En dan is het waarschijnlijk niet zo. Ik bedoel, ik wil niet overkomen als degene die... Maar toch begon ik weer een beetje te twijfelen.
Ja, we zijn er nu zo aan gewend dat we constant, als we online zijn, inderdaad met advertenties worden bestookt van onderwerpen waar we dan iets over hebben opgezocht, dat je dat misschien bijna gaat denken.
Nou, en weet je, ons hele economisch model, zeker in dit vakgebied, is gebaseerd op die advertenties. Hè. Veel bedrijven die moeten daar geld mee verdienen. Maar met al die intelligentie die we hebben, kijk ik echt zo uit naar het moment dat we advertentieloos door het leven kunnen gaan. En pas dat wat we nodig hebben, voorgeschoteld krijgen het moment dat we het zelf ook aansturen. Weet je, ik ben thuis en ik zeg van ja, ik wil nu een reis. Mm-hmm. En dan moet die intelligentie precies weten wie ik ben, wat ik wil en mij de beste aanbieding geven. Maar pas als ik dat wil en niet omgekeerd, vind ik niet zo fijn.
Ja, precies. Precies. Dat is eigenlijk, denk je dan aan dat je stukjes van je informatie kunt geven in plaats van dat je alles hoeft te geven. Dus als jij bijvoorbeeld alcohol wil kopen, dan hoeven mensen alleen te weten, of een bedrijf alleen te weten dat je 18 plus bent, maar die hoeven verder niks van je te weten.
Ja, kijk, en dat is dan wel weer een beetje ingewikkeld, hè? Want als ik delen eruit moet halen die relevant zijn, moet ik ook alles hebben.
Hoe bedoel je?
Nou, als iemand mij alcohol wil aanbieden, dan moet hij van mij weten wat ik lekker zou vinden, hè? Maar om dat te weten, moet hij alles weten van mij om vervolgens te kunnen kiezen wat ik lekker vind. Je zou het ook waarschijnlijk zo kunnen programmeren dat het wat selectiever is. Hè? Dat ik het alleen maar ga opnemen wanneer ik het heb over drinken. Maar toch, laat ik het even omdraaien. Ik vind het niet erg dat technologie alles weet van mij. Als het maar gewaarborgd is dat geen derde partijen, en zelfs tweede partijen, toegang mogen hebben tot die informatie.
Oké. Okay.
Vervolgens mogen ze wel met delen van die informatie aan de slag om mij gewoon het beste aanbod te geven. Prima. Ja. Maar niet alles.
Ja. En hoe zorg je daar dan voor? Wat is dan Want nu hebben we, iedereen kent natuurlijk de discussie over Facebook, waar we met z'n allen van alles opzetten en waar data worden verzameld die weer door worden verkocht. En dat geldt voor meer organisaties. Daar komt wel steeds meer regulering op, lijkt het, maar we weten het eigenlijk ook nog niet zeker. Laten we nog eens even wat verder praten, want jij zegt ik vertrouw technologie wel, maar de mensen die erachter zitten niet, maar mensen maken de technologie.
Ja, absoluut. Weet je, het is ook een beetje naïef om te zeggen ik vertrouw de technologie, want uiteindelijk heb je mensen nodig om die te maken. Maar we hebben nooit in het verleden, of niet vaak in het verleden, nagedacht om technologie te ontwikkelen die juist die onafhankelijkheid waarborgt. Want het is nooit top of mind geweest, of waarschijnlijk economisch gezien niet handig geweest. Ga zo maar door. Langzamerhand komen we toch wel in een tijdperk waarin deze gedachtes vorm beginnen te krijgen en de technologie daar ook op resoneert. Dan wil ik niet zeggen dat, we horen vaak over blockchain. En wil ik niet zeggen,
precies,
dat blockchain de oplossing is tot alles. Zeer zeker niet. Dat is een eerste stap in de goede richting.
Ja, want vertel nog eens even over blockchain. Want dat blijft een beetje een ingewikkeld verhaal voor een niet-beta, denk ik. Kun je dat nou goed uitleggen? Wat nou blockchain, waarom is dat nou een mogelijke oplossing om iets te doen aan die machtsverhoudingen, dus dat die machtsverhoudingen wat meer gelijk worden.
Oké, zonder technisch te worden over blockchain, proberen dus niet te doen.
Ja.
Alles wat wij om ons heen hebben, is resultaat van afspraken met elkaar.
Mm-hmm.
Een stad om ons heen, ja, de wegen, de gebouwen, dat zijn allemaal afspraken die we ooit hebben gemaakt om dat voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm.
Dus die set aan afspraken is cruciaal. En in die afspraken hebben we ook ervoor gezorgd dat wat is afgesproken, wordt nagekomen.
Mm-hmm.
Blockchain of distributed ledger technologieën hebben de eigenschap om die afspraken vast te kunnen leggen in een digitaal systeem. En in loop de tijd van tijden die afspraken nooit te kunnen veranderen. Dus als ik ooit met jou een afspraak heb gemaakt, dan kan jij die informatie nooit wissen achteraf. Dus alles blijft. En niks kan je wissen.
Maar als dat nou dat klinkt me helemaal niet veiliger in de oren. Want dan denk ik van ja, maar er zijn de partijen die macht hebben en die misschien wel verkeerde bedoelingen hebben en die iets vastleggen wat ik dan nooit meer kan veranderen.
Dat
of
klopt,
bedoel je dat anders?
Nee, ik bedoel het net iets anders, maar om antwoord te geven op je vraag. Dat wat ze vastleggen, is ook weer zichtbaar voor iedereen. En kan je ook niet meer weghalen. Kijk, ga ervan uit dat wanneer ik kwaad wil, mm-hmm, dan is het meestal omdat ik afspraken verander. Aanpas. Of iets doet of niet doet dat we wel hebben afgesproken, bijvoorbeeld.
Okay.
Het moment dat je dat hele systeem van afspraken vast kan leggen en nooit kan veranderen, en zichtbaar kan maken voor iedereen, dan kan ik als partij die kwaad wil doen, dan moet ik toch wel rekening houden met het feit dat iedereen kan zien dat ik dit doe en wat ik erin zet nooit weer kan veranderen. Dus als ik achteraf mijn afspraak weer zou aanpassen, dan is dat ook weer zichtbaar en dan val ik weer door de mand. Dus het systeem is zo ingenieus in elkaar gezet, waardoor de transparantie en het niet kunnen aanpassen van oude informatie toch wel een grote mate van zekerheid kan waarborgen.
Oké, en wat ik tot nog toe van als niet-beta van blockchain heb begrepen, is dat het er juist ook om gaat dat niet alle informatie in één hand is. Dus dat er meerdere partijen altijd betrokken zijn. Dus dat één partij nooit alle informatie, alle data of alle macht heeft.
Klopt.
En daarmee dus alle macht heeft. Dat is toch ook de gedachte nu van dat die ontwikkeling van die blockchain-technologie.
Dat klopt. Het gaat er ook uit. Distributed ledger, dat wil zeggen dat die informatie voor iedereen beschikbaar is.
Wat betekent het woord ledger ook alweer?
Ledger is een logboek. En die informatie is dus voor iedereen beschikbaar en is ook van iedereen. Dus er is niet een partij die dat systeem beheert. Die in staat kan zijn om de informatie op dat systeem of af te sluiten, of te deleten, of weg te halen, etc. Dat is niet meer mogelijk. omdat het voor iedereen beschikbaar is en voor iedereen zichtbaar is. En dat maakt het echt heel erg interessant.
Oké. Dus die...
Nou, hoe kwamen we hier eigenlijk?
Wat ja, we hadden het over de machtsverhoudingen.
Ja, machtsverhoudingen.
De machtsverhoudingen. Ja. Van de, dat, met als aanleiding het verhaal dat jij zegt van... ik wilde nog geen sensors in huis, want die technologie...
Nee, dat wil je niet.
Die wordt nu nog door... Ja, je weet niet in welke handen die data komen die dan in die die dan verwerkt worden met die sensoren. En je zei van, nou ja, die technologie die wordt nu nog door mensen gemaakt. En met en dus ja, het blijft toch een beetje ingewikkeld, hè? Want dus als ik het goed begrijp, dan zeg je dus eigenlijk... We zijn in een stadium beland waarbij technologie eigenlijk zichzelf ook ontwikkelt.
Ja.
Dus technologie leert van mensen en van elkaar. En op zoveel plekken wordt technologie ontwikkeld. Of stukjes ontwikkeld dat er niet meer... Nee, ik kom er nu al niet meer uit. Even denken.
Het is ook best een Kijk, we kijken nogmaals een beetje richting de toekomst. Hè? Dat is ook logisch dat we niet ook alles direct gewoon heel goed in het vizier hebben. Maar over die macht, hè? En over blockchain en over sensoren. Want daar begonnen we.
Ja.
Ik had het net over dat het een set van afspraken is om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja,
die afspraken zijn afspraken die wij met elkaar kunnen hebben. Mm-hmm. En die kunnen we ook vastleggen door die afspraken te typen, bijvoorbeeld in een document.
Ja.
Maar in die afspraken kan er ook bijvoorbeeld iets zijn dat waargenomen kan worden door een sensor.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik verkoop jou bananen en ik heb met je afgesproken dat die bananen in een koelcel blijven in het transport van mij naar jou toe. En die koelcel mag nooit warmer worden dan 3 graden.
Ja.
Nou kunnen we dat vast hebben gelegd in onze afspraak, maar straks gaat die koelcel onderweg en hoe kan ik dan die afspraak gewoon waarborgen?
Mm-hmm.
Daar komt een sensor aan te pas. Mm-hmm. Die zit in die koelcel en die meet precies de temperatuur in die hele periode.
Mm-hmm.
Die sensor moet weer gekoppeld worden aan die hele blockchain. En daar komt het. Ik wil geen Siri in huis, omdat aan de achterkant van die sensor zit nog steeds een bedrijf die met die data iets zou kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar het moment dat we die sensor koppelen aan een systeem à la blockchain, want dat kan ook weer iets anders zijn in de toekomst,
mm-hmm.
die waarborgt dat die informatie die daaruit komt, door niemand veranderd kan worden in die specifieke rit en in die specifieke tijd, dan vertrouw ik die sensor.
Ja, precies. Precies. Is dat vergelijkbaar met dat je vroeger ook niet één iemand had die een toegang tot een kluis had?
Ja, dat zou je kunnen... In die hele technologie zitten ook delen die te maken hebben met encryptie bijvoorbeeld, hè, van data. Dat horen we nu al vaker. Messengers die encryptie moeten hebben van nou ja. Die encryptie is onder andere het versleutelen van data, zodat je niet als één partij die data kan uitlezen. Je hebt altijd een tweede partij nodig, bijvoorbeeld. Nou, dat is het principe van de kluis met 2 sleutels. Ik kan die kluis niet openen als jij er niet bij bent met jouw sleutel om die kluis te openen.
Ja, precies.
Vanuit dit principe kan je technisch gezien ook heel veel doorontwikkelen.
Oké. Dus... goed, nu hebben we iets gezegd over die machtsverhoudingen maar je had ook iets, je schreef ook iets anders. Je zei van we moeten een nieuwe relatie aan met technologie. Kun je dat uitleggen?
Nou, weet je...
Want als ik denk aan een relatie met technologie, dan zie ik een mens met een robot, vriend of vriendinnetje.
Ja, nou dat is het ook eigenlijk een beetje. We hebben gezegd, hè, technologie wordt steeds intelligenter. Vroeger was technologie redelijk mechanisch. Hè? En ik gebruikte technologie om iets voor elkaar te krijgen. En ik had vol controle over die technologie.
Mm-hmm.
Maar nu technologie intelligent begint te worden, komt het steeds dichter bij mij als mens.
Yeah.
En wordt het daardoor ook een beetje bedreigend. En beginnen we scenario's te zien waarop we zouden kunnen twijfelen houden aan onze eigen autonomie ten opzichte van de technologie.
Omdat technologie slimmer en sneller is, bijvoorbeeld.
Slimmer, sneller. Maar de twijfel zit met name ook in het ontwerp van de technologie, bijvoorbeeld. Dat wij geen controle er meer over kunnen hebben.
Mm-hmm.
Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is om met name dat laatste deel, het controledeel over technologie, om dat zo te ontwerpen in de technologie zelf, dat wij nog redelijk autonoom kunnen blijven ten opzichte van technologie. Want voor je het weet, gaat technologie iets beslissen dat wij niet willen. Nou, en daar moeten we goed over nadenken. En dat is die relatie die ik bedoel met technologie. Als we technologie ontwikkelen voor in de toekomst, moeten we by design in de technologie zelf ook nadenken over hoe gaan we die technologie ze laten verhouden ten opzichte van wij mensen. En dat is echt een verhouding. En in die verhouding moet je ook afspraken maken.
En wat voor afspraken denk je dan bijvoorbeeld aan?
Nou, een van de belangrijkste afspraken naar mijn inzicht, maar dat is puur echt vanuit mijn eigen gedachte, is dat we de component tijd in die afspraken heel goed moeten vormgeven. Mm-hmm. Wat bedoel ik daarmee? Wij hebben een biologische tijd.
Yeah.
En technologie heeft een technologische tijd.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat we exact op hetzelfde moment dat we samen iets doen, hebben we twee verschillende tijden waarmee wij nadenken en reageren. Dat geeft een conflict. Dus het zou best kunnen zijn dat wij op de as van tijd met technologie afspraken gaan maken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ja, je mag sneller denken dan ik, maar tot een bepaalde snelheid.
Mm-hmm.
Niet verder. Als het alleen maar gaat over rekenen bijvoorbeeld, prima, mag je zo snel gaan als je wil. Maar als het gaat over nadenken, want technologie wordt intelligent, kunnen we zeggen, ja, maar wat zeggen we, nu moet jij je aanpassen aan mijn tempo. En dat is een van de manieren waarvan ik denk, daar kunnen we iets mee. Hebben we in het verleden ook al gedaan met auto's. De auto kwam,
mm-hmm,
en die kan heel hard.
Yeah.
En toen gingen we nadenken van, ja, maar wat zeggen we, dat kan pijn gaan doen. Dus we hebben bedacht, een auto moet in een gecontroleerde omgeving, een straat. En in sommige gevallen mag je niet harder dan 100 km per uur. Omdat wij met z'n allen vinden dat die technologie ons pijn kan doen.
Ja, maar als we wat jij zegt, nu in een ontwikkeling zitten waarbij technologie eigenlijk zelfdenkend wordt, ook zelf na gaan denken. Kijk, die afspraken over die auto, dat die maar een bepaald aantal kilometers per uur mag. Die auto die volgt dat op omdat er een mens in zit die zich aan die regels houdt en denkt van ja, ik wil die boete niet. En op een paar uitzonderingen nagelaten die het niet kan schelen dat hij de boete rijdt en toch te hard rijdt. Maar ja, de meeste mensen die doen dat dan. Maar als een computer, zoals jij zegt, of technologie zelfdenkend is, ja, wat vindt hij er dan van als we dan afspraken gaan maken?
Nou, dan is de afspraak daarin dat de computer op een bepaald moment moet stoppen om waarschijnlijk goedkeuring aan ons te vragen om verder te kunnen.
Ja. Ja, ik heb. We hadden het in een vorig gesprek hadden wij het een keer over die wetten van de robotica. Hè?
Ja.
Van. Die zijn al in 1950 ontworpen of ontwikkeld door iemand. Weet jij nog hoe die heette?
Ja, ik weet het, maar niet nu. Dat is altijd zo.
Nou, dat zoeken we gewoon even op.
Ja.
Dat was van de science fiction auteur Isaac Asimov. En die had 3 wetten van de robotica in zijn science fiction literatuur verwerkt. En die zijn eigenlijk nu nog van toepassing. Hè?
Ja.
Wat waren die wetten ook weer?
Nou, intussen heb je het opgezocht, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar waarschijnlijk kunnen we het gewoon op deze manier ook direct ophoesten.
Ja.
Nu moet ik zelfs mijn bril opdoen.
De eerste, dan zal ik het voorlezen. De eerste wet is: een robot mag een mens geen letsel toebrengen of niet, of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. De tweede wet is dat een robot moet bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de eerste wet.
Dat vind ik wel grappig, hè? Dat hij op die manier die wet heeft opgebouwd. Ja. Dat je altijd terug moet.
Ja, precies. En die derde wet heeft dan ook weer zo: een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de eerste of tweede wet. En dan was er later iemand
hebben
die
ze toegevoegd,
heeft
ja.
nog een nulde werd toegevoegd. Dus eentje die er dan aan vooraf zou gaan. En een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid of toelaten dat de mens schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid.
Dus eigenlijk wat hij zegt, hij had het over mensen en hij heeft het één niveau hoger geteld naar de mensheid. We zijn... Nou, de tijd gaat wel echt snel, hè?
Dit is ongelooflijk. Het is een ingewikkeld onderwerp, dus ja, we moesten natuurlijk wel even zoeken met elkaar. Goed, in de volgende aflevering van Mens tot Vaart gaan we verder. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
Ja, tot de volgende keer.